Goedemiddag. Welkom bij de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Vandaag een speciale thema-uitzending met als motto innerlijke ontwapening. Daarin straks een uitvoerig gesprek met filosoof en kendo-beoefenaar Henk Oosterling en een bezoek aan Wim Keil en Jan Geiteman van de stichting Chu Xin, die op onorthodoxe wijze omgaan met ontspoorde jongeren. Maar eerst hoort u de Tibetaans leraar Soryal Rinpoche, die tijdens zijn recente bezoek aan Nederland inging op het begrip innerlijke ontwapening.
Whenever there is a conflict or violence, let us have the wisdom and the courage to look at the
deeper causes. Wanneer er een conflict is of geweld, laat ons dan de wijsheid hebben om naar de diepere oorzaken te kijken, de haat en wanhoop die erachter ligt.
And pray strongly as you can, whatever the cause may be, be remedied, healed and removed.
En bid zo krachtig als je kan dat wat de oorzaak ook mogen zijn, deze opgelost, verwijderd en geheeld mag worden.
Also, this great Tibetan Lama who passed away, Chandra Rinpoche. He was around after the September 11th.
De grote, onlangs overleden Tibetaanse Lama Chakdut Rinpoche schreef rond 11 september in een van zijn laatste brieven aan zijn studenten:
"We seem to be living in the presence of an invisible but a razor sharp sword."
We lijken te leven in de tegenwoordigheid van een onzichtbaar, maar messcherp zwaard, wiens lemmet plotseling door ons bestaan kan snijden. Als spirituele beoefenaars moeten we deze aanwezigheid nooit ontkennen, nog toegeven aan de ongerustheid of angst. Maar we moeten het juist gebruiken om de precisie van onze keuzes en de intensiteit van onze vaardigheden aan te scherpen.
So therefore, most important, be a warrior and not a warrior, one who worries all the time.
Dus wees daarom een krijger en geen tobber.
One who does not worry. A warrior still feels fear, but also has the courage to face it.
Een krijger voelt nog wel angst, maar hij heeft de moed die in het gezicht te kijken. Een spiritueel krijger zijn betekent een speciaal soort moed ontwikkelen die van nature intelligent, zachtaardig en onbevreesd is.
But even so, they are courageous enough to taste suffering and to relate clearly to their fundamental fear and to draw out.
Spirituele krijgers kunnen nog steeds angstig zijn, maar tegelijkertijd zijn ze moedig genoeg om lijden te dragen en in contact te staan met hun fundamentele angsten en om uit moeilijkheden hun lessen te trekken.
Becoming a warrior means that we can trade our small-minded struggle for security for a much vaster vision. One of fearlessness, openness.
En krijger worden betekent dat we onze kleingeestige worsteling voor veiligheid kunnen inruilen voor een veel ruimere visie van onbevreesdheid, openheid en waarachtige heldenmoed.
And then what is all the Dalai Lama?
Dit is wat zijn heiligheid de Dalai Lama zegt over openheid, tolerantie en wederzijds begrip. Tolerantie stelt je in staat om je te onthouden van boze reacties als anderen je onrecht aandoen. Je kunt dit de beoefening van innerlijke ontwapening noemen.
You can call this practice the practice of inner disarmament. In that, a well-developed tolerance makes you free from compulsion.
Een goed ontwikkelde tolerantie bevrijdt je van dwangmatige tegenaanval. Daarom kunnen we tolerantie ons beste wapen noemen. In de leringen wordt gezegd: er is geen enkel wapen als geduld of verdraagzaamheid, omdat het je beschermt tegen de overwinning van de haat zelf.
Since it protects you from being conquered by hatred itself.
Sogyal Rinpoche was dat. Meer informatie over hem en zijn ideeën is te vinden op www.rigpa.nl. En dan kunt u nu luisteren naar een gesprek met de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling, naar aanleiding van de maatschappelijke onrust die is ontstaan na de moord op Theo van Gogh. Oosterling legt uit hoe die verwarring samenhangt met veranderingen in de openbare ruimte. Maar eerst geeft hij antwoord op de vraag of het terecht is dat veel mensen bang zijn dat de samenleving uit elkaar zal vallen.
Nou ja, die angst die komt regelmatig terug natuurlijk. Interessant bij bijvoorbeeld het CDA is het Christendemocratisch Appel. Het woord zegt al, er moet één keer in de 15 jaar moet daar zo'n rol gelegd worden. Er moet weer een of andere minister-president, die moet dan een soort reveille in het leven roepen. Dat was van 1870 jaar, dat was hier is Berlin aan het begin van de 90 jaar en dat is Balkenende nu. En als je nu van 8 ziet hoe die over Balkenende praat, dan is dat ook niet echt homogeen, dat reveille. Daar zit ook nog wel wat haken en ogen aan. Dus in die zin is het zeker voor de christendemocratische achterban van belang dat ik in de 15 jaar herinnerd word aan het feit dat er een soort norm- en waardendebat gevoerd moet worden. Alleen nu gaat het puur over de openbare ruimte, terwijl het begin van de 90 jaar met Hier is Berlin ging het over zaken als euthanasie en abortus. Dus je ziet dat het reveille en waar het appel over gaat, dat verandert steeds.
Maar het norm- en waardedebat is toch iets anders dan nu die angst voor terrorisme? En de vraag hoe integratie zou moeten verlopen?
Ik denk dat het helemaal samenhangt met elkaar. Ik denk dat het norm- en waardedebat op dit moment gaat grotendeels over hoe gedraag je je in de openbare ruimte. Het gaat dus over normen. En zolang jij het binnen doet, is het geen probleem. Maar als je je buiten in de openbare ruimte, hoe je daar gedraagt, dat is doorslaggevend in dit normen- en waardedebat. Waar de waarde precies zit, is veel onduidelijker in dit debat. En waarden hebben iets te maken met dat je iets verinnerlijkt hebt en dat je overdraagt aan een volgende generatie. Maar normen hebben uitsluitend te maken met het reguleren van openbaar gedrag. Het grote probleem is natuurlijk dat onmiddellijk samenhangt met de onveiligheid van de openbare ruimte. Maar die hangt onmiddellijk samen met het feit dat de stad veranderd is in een soort transurbane metropool, waarbij de openbare ruimte in toenemende mate privatiseerd, gedereguleerd en opgeëist wordt door maatschappelijke partijen die niet meer door de overheid gereguleerd worden. Dus het verdwijnen van de openbare ruimte, de fysieke openbare ruimte, heeft te maken met de onveiligheid van die openbare ruimte. Want dan krijg je dus privéorganisaties of semi-privéorganisaties.
Waar doe je op?
Nou, bijvoorbeeld de Koopgroot en de situaties waar je in de openbare ruimte niet meer mag filmen. Je mag je daar niet meer bewegen, je mag daar niet hangen. En dat is niet de politie die dat zegt, maar dat zijn gewoon bewakingsdiensten die dat zeggen. Dat betekent dat er weinig openbare ruimte is. Dus als je het al hebt over je gedrag in de openbare ruimte, dan zijn dat echte gedragingen die helemaal vastzitten op die privatisering en op die deregulering. En blijkbaar is dat aan een aantal mensen niet besteed. En moet dat afgedwongen worden via dat norm- en waardedebat. Maar de norm- en waardedebat duidt ook op de transformatie van de openbare ruimte en van het idee van openbaarheid. Want die openbare ruimte is tegelijkertijd natuurlijk gevirtualiseerd. Openbare ruimte is niet alleen meer de ruimte in een stad waar je fysiek met je auto doorheen kan crossen. Maar openbare ruimte is uiteindelijk ook geworden dat waar je in beweegt, razendsnel beweegt als je je mobieltje gebruikt. Of als je op het internet zit. Dus openbare ruimte heeft ook een heel andere dimensie gekregen. En wat het veiligheidsaspect betreft en wat de gedragsregels betreft, is dat natuurlijk een hele nieuwe ruimte die opnieuw ingedeeld moet worden. Moet je nou als provider je gegevens afgeven? Is het zo dat je e-mails mag bekijken van mensen? Dat is een wetgeving die nu op gang komt. Maar dat zegt iets over dat wij een nieuwe openbare ruimte betreden waar nog eigenlijk weinig van bekend is. En het is op dit moment met bijvoorbeeld de e-mails onderscheppen van vermeende terroristen, heeft natuurlijk ook met die wetgeving te maken. Dus openbare ruimte, een normen- en waardedebat en het veiligheidsprobleem hangen voor mij op een bepaalde manier samen.
Ja. Ja. Maar de discussie spitst zich nu ook heel erg toe op de vrijheid van meningsuiting. Ze heeft die grenzen. Daar zie je natuurlijk een botsing van culturen. Dat wij Nederlanders snel denken van alles moet kunnen. Je mag eruit flappen wat je denkt. Ja. Terwijl andere culturen zich toch eerder op hun ziel getrapt voelen.
We zijn ook kort van geheugen in Nederland. Het is bekend dat Willem Frederik Hermans en Reven, natuurlijk het katholieke volk, die ook behoorlijk op hun ziel getrapt hebben altijd. Maar volgens mij is er ook wat anders aan de hand. Dat heeft ook te maken met de transformatie van die openbare ruimte. Bijvoorbeeld zo iemand als Van Gogh. Dat is natuurlijk een heel merkwaardig figuur. Want in eerste instantie is Van Gogh een kunstenaar. En kunstenaars hebben vanuit een avant-garde traditie een zekere behoefte gehad om eens flink er tegen aan te gaan en alles te zeggen en alles open te trekken. En dat is verder geen probleem als je dat binnen een museum doet. Dat was altijd de bedoeling. Binnen een museum kun je alles zeggen in feite. Want je moet een kaartje betalen en dan ga je naar binnen. Dus je hoeft niet naar binnen. Maar op het moment dat jij met diezelfde mentaliteit je begeeft in de openbare ruimte, dan heb je natuurlijk een probleem. Want die openbare ruimte die wordt door mensen betreden zonder dat ze een kaartje ervoor betalen. Dus op het moment dat jij dat in die openbare ruimte gaat doen, dan lijkt het alsof je ergens je bewust moet zijn dat dat niet dezelfde ruimte is als die museale ruimte. In het geval van Van Gogh bijvoorbeeld, die maakt een film submission. En zijn expliciete legitimatie voor die film is dat hij een kunstfilm ervan had willen maken. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft cinematografische filmtechniek heeft hij gebruikt om daar een beetje een slikke film van te maken. Ja, de manier waarop hij kadreert, de manier waarop hij inzoomt. Hij heeft ook expliciet gezegd als een kunstfilm. Ik heb het opgepakt als een kunstfilm. Maar het probleem is dat hij met die kunstmentaliteit die uit het museum komt, wel op de televisie komt, waar iedereen naar zit te kijken. Er zit natuurlijk ook een knop aan. Maar vervolgens verbindt hij zich, eerst zit hij in de publieke ruimte met zijn columns, maar dan verbindt hij zich met een politieke ruimte. Namelijk met Yishali. En die beweging van het museum naar die publieke ruimte, of door die publieke ruimte heen naar die politieke ruimte, die is hem opgebroken. Want in een museum kun je veroorloven en een hoop dingen doen. Dus er zit iets in de kunstenaar Van Gogh die zo ver gegaan is dat hij op een gegeven moment gewoon die kunstmentaliteit waarbij je alles kan zeggen binnen een bepaalde ruimte, die heeft hij gewoon geëxporteerd naar de publieke ruimte. En vervolgens heeft hij zich verbonden met een politieke ruimte. En daar is iets gebeurd waar misschien zeg maar een aantal is er een overweging die je moet maken op het moment dat je met de uitingen van die ene ruimte naar de andere ruimte gaat. Ja. Dit zegt ook iets over het verdwijnen van grenzen tussen wat vroeger verschillende domeinen waren. De politiek was in de 19e eeuw een aparte ruimte, de religie, de kunst, de wetenschap. En die hadden allemaal hun eigen normen en waarden, eigen autonomie. Dan kon je eigenlijk daarbinnen kon je doen wat de afspraak was. En daar konden andere politici en religieuze leiders konden zich daar niet mee bemoeien bijvoorbeeld. En die grenzen zijn allemaal verdwenen, dat loopt allemaal door elkaar heen. Met het effect dat er in feite geen regels meer bestaan die domeinen beschermen wat betreft die vrije meningsuiting. Dus die vrije meningsuiting heeft altijd wel iets te maken gehad met een ruimte waar vanzelfsprekende afspraken bestonden.
Een soort context.
Ja, er was altijd de context voor die vrije meningsuiting. En nu praten wij over vrije meningsuiting vanuit een soort universeel standpunt dat alles overal door iedereen gezegd kan worden. En volgens mij is dat nooit zo het geval geweest. Dat is gebonden aan context altijd. En die contexten zijn verdwenen in de loop van de 20e eeuw. De kunst zit nu in de politiek door die tv, doordat alles zeg maar bedacht moet worden hoe je je presenteert. Dus die politiek en die media die hebben een bepaald verbond aangegaan. Maar ook in de dagelijkse ruimte, lifestyling, branding, logo's, allemaal zeg maar artistieke en designachtige aspecten zijn in ons leven gekropen, zodat die openbare ruimte eigenlijk ook al geësthetiseerd is. Dus kunst en politiek en dagelijks leven, die lopen allemaal door elkaar heen. En dat geldt ook voor religie, weet je wel. Dus het feit dat de Bos een grote aanhang heeft, heeft te maken met het feit dat de religiositeit een bepaalde alledaagsheid gekregen heeft. En wat ook een interculturele achtergrond heeft. Dus dat zijn niet meer aparte dingen die mensen gescheiden van elkaar houden, maar die lopen allemaal door elkaar heen. En dat door elkaar heen lopen, daar hebben we nog niet echt een vorm voor gevonden om daarmee om te gaan. En aan de andere kant is het zo dat onze hele vrijheid van meningsuiting is ontstaan in een wereld die veel langzamer was en die andere communicatieprocessen had. En je moet je dus afvragen of vrijheid van meningsuiting in een geglobaliseerde wereld met een ICT, met een informatie- en communicatiestructuur die razendsnel is, die overal onmiddellijk kan zijn, of je daar vrije meningsuiting op dezelfde manier moet interpreteren als in die wereld waaruit het uit voortgekomen is. En waar vrijheid van meningsuiting te maken had met pers, de breideling van de pers in de 19e eeuw. Die had te maken met zeg maar, de onschendbaarheid van de politiek binnen het parlement. En nu in onze informatiesamenleving krijgt meningsuiting een andere betekenis. En dat is iets wat ik verder in het debat helemaal niet naar boven hoor komen. Dat dus de informatiesamenleving een andere vorm, omdat het niet op kennis gebaseerd is en op het onderbouwde argument, maar het veel meer gaat om heel snel boodschappen de wereld in te sturen die dan effecten sorteren. En daarbinnen is vrijheid van meningsuiting heeft volgens mij een andere functie dan in die 19e eeuwse wereld waar het uit voortgekomen is.
Dus weet je het effect van een mitrailleur?
Wat er nu gebeurt is het effect van je gooit het gewoon in en dan begint het alle kanten op te schieten. Dus je kunt ook niet verantwoordelijk voor je uitingen zijn in principe, omdat ze onmiddellijk opgepakt worden, geïnterpreteerd worden, becommentarieerd worden, gebruikt worden, opgesneden worden, geciteerd worden, gemixt worden, geremixed worden en dat gaat maar door. Dus de structuur van de informatiesamenleving vergt misschien een ander soort verhouding tot hoe je met je meningen omgaat, laat ik het zo zeggen.
Nou, door deze hele affaire is de discussie over de integratie weer op gang gekomen. He, en er wordt natuurlijk vaak gezegd van Nederlanders die zijn veel te onverschillig tegenover andere culturen, tegenover allochtone bewoners. Allochtonen op hun beurt doen weinig moeite om te integreren. Wie moet zich aanpassen aan wie?
Ja, ik weet niet of ze weinig moeite doen om zich te integreren. Ik ken mensen die vrouwengezinnen die geen Nederlands praten en die hebben dochters en die zijn jurist en arts. En die hebben dus in één generatie een slag gemaakt waar wij ongeveer 4 generaties over gedaan hebben. Dus ik weet niet wie zich niet aanpast. Ik bedoel, je ziet altijd wel één. Kijk, als er één gek rondloopt die iets doet, dan zie je die. Maar die andere 99 is normaal, die zie je natuurlijk niet. Dus ik denk dat het nog wel meevalt hoor, met dat niet integreren. Ik zie op dit moment, gelukkig worden er veel meer aandacht aangeschonken aan allochtone Nederlanders die helemaal geïntegreerd zijn dan 2 jaar geleden. Maar dan zie je ook gewoon de Nederlanders die praten en die ook gewoon zichzelf als Nederlander profileren. Maar dat niet integreren, ik vind dat nogal complex. Het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, want het is wel door anderen gezegd, om te zeggen van ja, Nederlanders moeten ook integreren. Dat klopt natuurlijk ook. Mm-hmm. Ik bedoel, onder de Nederlanders zitten ook ontzettend veel dombo's die gewoon een heleboel dingen doen die helemaal niet leuk zijn. En die zouden ook maar eens moeten integreren. Dus het gaat er even om wat voor soort samenleving je nou precies wil en waar je het begrip integratie op van toepassing laat zijn. Mm-hmm. Want je zit ook in een samenleving die verbonden is met de wereld. Op een andere manier dan met Nederland. Dus waar moet je nou precies in integreren?
Nou ja, wij zijn natuurlijk bang dat onze liberale samenleving weer teruggedraaid zal worden. Rechten voor homo's, vrijheid van vrouwen om te doen wat ze willen. Ja. Dat zijn natuurlijk heikele punten.
Nou, dat zijn emancipatorische verworvenheden die we niet los willen laten. En terecht natuurlijk, moeten we ook niet loslaten. Maar de vraag is of dat werkelijk zo zwart-wit ligt. Want je ziet gewoon ook onder zeg maar tweede generatie, derde generatie allochtone jongen, dat in feite zij die rechten als vanzelfsprekend beschouwen. En er zijn er een heleboel die zeg maar ze laten voor wat ze zijn. En dan is er een heel klein groepje die zich zeg maar daartegen afzet. En dat is altijd een media-effect. Ik bedoel, als je maar als eenling dat gaat schrijven in de media en één keer zoiets doet, dan krijg je inderdaad het idee dat daar een... omdat je nog steeds denkt dat media representatief zijn op een bepaalde manier. Zeker als we polls en alle interviews doen die altijd representatief zijn, heb je het idee van dat het staat voor een hele grote groep. Maar ik denk dat die groep niet zo heel erg groot is. Maar ze zijn wel sensationeel aanwezig. Als je zegt van, nou, hier ligt een boekje en er staat een homo's moet je van het dak met een hoofd naar beneden gooien. Ja, dat staat er. En dan, als je dat laat zien, dan is dat heeft een behoorlijke impact. Mm-hmm. Maar er zitten ook gewoon hele grote groepen die dat helemaal niet willen. En die bovendien, die in het middenveld zitten en die leven en laten leven ook wel verkiezen boven deze nogal rigoureuze aanpak. Dus, en daarop inzoomen lijkt me veel belangrijker. Op die groepen, die moeten veel meer aan het woord komen. Veel meer naar buiten treden en veel meer in die media komen.
Aan de andere kant is Ayaan Hirsi Ali natuurlijk heel kritisch over de positie van vrouwen binnen de moslimwereld.
Ja, natuurlijk, maar die radicaliseert ook ondertussen wel. Ik bedoel, ik weet niet of je dat fundamentalisme moet noemen, maar dat is een soort rabiaat atheïsme. Wat natuurlijk zelf ook zijn nadelen kent. En wat ook ze wordt ook meegesleept in die hele beweging op dit moment. En ze zal alleen, zolang ze alleen zit, zal ze radicaliseren. Dat zit er dik in. Dat in, zeg maar, islamitische kringen, dat het aanwezig is. En dat het huiselijk geweld, zou ik maar zeggen, daar aanwezig is. Dat valt niet te ontkennen. En als dat gelegitimeerd wordt en aangemoedigd wordt, dan moet dat inderdaad tegengegaan worden. Maar het huiselijk geweld is een veel groter probleem dan alleen maar in islamitische gezinnen, heb ik het idee op dit moment. Het is het altijd geweest, maar er wordt nu ook een aandacht aan geschonken aan de andere kant. Ja. Dus ik wil het liever in die context zien. En dan één onderdeel van dat probleem, van dat huiselijk geweld, is inderdaad bij moslims dat op een bepaalde manier door bepaalde mensen gelezen wordt uit de Koran. En die interpretatiekwestie van die Koran, dat is een enorm probleem. Omdat de Koran op een bepaalde manier niet gelezen wordt als de Bijbel. Wij hebben natuurlijk geleerd om die Bijbel zo te lezen dat het op vele manieren geïnterpreteerd kan worden. En daar is ook onze tolerantie uiteindelijk op gebaseerd in de 17e eeuw. Maar de mensen in ieder geval die hier zitten, die hebben een nogal striktere Koranlezing. Want dat geldt voor ons ook. Hè. Je bent buiten Rome roomser dan de paus natuurlijk. Dus je moet iets hebben om je identiteit zeg maar, te vestigen. Wat daarbinnen aan politiek zeg maar, handelen van belang is, is dat dus de mogelijkheden om die Koran op een andere manier te lezen, om dat van binnen de islamitische gemeenschap zelf te laten gebeuren, is natuurlijk dat er een imamopleiding in Nederland moet komen. Maar als je ziet dat de islamitische universiteit een heel groot probleem heeft met accreditatie, met het toegekend krijgen van alle faciliteiten en alle gelden voor de universiteit, dat lukt ze van de godsdienst leven niet. Maar toch is er een noodzaak dat die theologieopleiding, want daar komt het eigenlijk op neer, hier in Nederland van de grond getrokken wordt. Want er moet een debat komen, niet alleen over de islam en niet alleen met de islam, maar binnen de islam zelf, wat natuurlijk in Frankrijk en in Duitsland wel het geval is, maar er wordt op een niveau gepraat over de Koran door mensen die ook zeg maar in staat zijn om dat op een manier te communiceren waardoor het niet onmiddellijk geëxtremiseerd wordt en gepolitiseerd wordt. En dat debat ontbreekt in Nederland. En dat kun je, kunt wel zeggen, nou, er mogen geen imams meer komen, of alleen als het imams zijn die een bepaalde inburgering doorgemaakt hebben. Maar het fundamentele probleem is natuurlijk dat hier in Nederland imams opgeleid moeten worden die in de Nederlandse samenleving verworteld zijn. Maar als je dat proces in gang wil zetten, stel dat je dat nu al in gang zou kunnen zetten, dan zou de eerste lichting zou dan over 4 jaar, 5 jaar eraf komen. Nou ja, dat proces kan nog ineens in gang gezet worden. Dus hoe lang gaat dat duren voordat die eerste imams hier zo afgeleverd worden? En hoe lang moeten we gaan zitten wachten tot dat debat gevoerd wordt? Dus voorlopig blijft een debat over moslims en in het beste geval met moslims, maar nog niet binnen de moslimgemeenschap. Omdat er geen intellectueel debat, of zoals de Fransen het noemen, geen discours is.
Afgelopen tijd allemaal reacties op die moord op Van Gogh. Aan de ene kant brandstichtingen en ander geweld. Andere uitersten zijn die soort feel-good verbroederingsacties. Is het een probleem van burgers of van de overheid?
Nou, burgers verwachten van de overheid dat ze het regelen. Er is nog steeds een verwachting naar de overheid dat die dit soort infrastructurele problemen moet oplossen. Maar iedereen beseft wel dat die overheid dat helemaal niet kan. Die overheid is zich juist bezig aan het terugtrekken uit de openbare ruimte. Dat is een, zeg maar op alle manieren te merken. En dan tegelijkertijd moeten ze nu weer die openbare ruimte veilig gaan stellen. Dus het is niet een probleem van de overheid of het is niet een probleem van burgers. Maar voor mij is het kleinste schaal waarop dit probleem zich ontwikkelt. Dat is op een grootstedelijk niveau, want daar liggen de grote problemen in feite natuurlijk. Dat ten eerste, dus het is een urbaan, een grootstedelijk probleem. En tegelijkertijd is het binnen die grootstedelijkheid is het een probleem wat zich vooral in de openbare ruimte, maar dan vooral naar wijken toe, zeg maar, ontwikkelt. In Rotterdam heb ik gezien dat zeg maar, het centrum en zo, dat wordt allemaal opgewaardeerd. En dat moet ook verder gegentrified worden allemaal, dat er boven modaal moeten komen wonen en moeten een andere structuur komen, waardoor mensen zich weer in de openbare ruimte kunnen begeven. Maar het gaat vooral om die wijken natuurlijk. Dus ik zie het probleem op wijkniveau liggen. En in die zin is het een probleem van burgers, als je dat zo zou moeten stellen. En in Rotterdam bijvoorbeeld, daar zie je dat dat wijkniveau ook wel overal in focus is. Met die wijkmariniers, dus iedereen probeert daar wel, zeg maar, het zijn aan bij te dragen, zowel de overheid als de burgers. Maar het gaat,
wat zijn dan wijkmariniers?
Dat zijn speciaal door de direct onder de burgemeester resorterende ambtenaren. Opsporingsambtenaren, niet echt direct, maar ambtenaren moet signaleren wat er gebeurt in de wijk. Met mensen, met groepen moeten praten. En op de een of andere manier, die veiligheidsindex die opgesteld is, die komt bij hun vandaan uiteindelijk. Het punt is dat op dat wijkniveau uiteindelijk ook een heleboel andere dingen gebeuren. Een heleboel goede initiatieven gebeuren, waardoor mensen gewoon door blijven leven zoals ze altijd doorgeleefd hebben, naast elkaar. Voor mij is het belangrijkste probleem uiteindelijk dat de infrastructuur van zo'n wijk, op een bepaalde manier zit daar iets fout. En dat heeft natuurlijk gewoon een economische oorzaak. Het feit dat daar veel allochtonen worden en allochtone jongeren, zeker van de derde generatie, zullen er steeds meer komen. Dus Rotterdam vergrijst, maar vergroent als enige stad in Nederland ook tegelijkertijd. En je kunt dan daar je voordeel mee doen door dat vergroenen in te zetten om die vergrijzing op een bepaalde manier te compenseren. Maar die vergroening zit wel natuurlijk bij de allochtone jeugd. En die zit er wel voor een heel groot gedeelte, alhoewel er een hele duidelijke tendens is naar het hoger onderwijs. Die gaat langzaam, maar die is er wel. Maar we kennen de overgrote problemen ligt natuurlijk bij de VMBO-scholen. Dus hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je zorgen dat zij op een bepaalde manier zich weer kunnen identificeren met die gemeenschap? Want daar gaat het uiteindelijk om. Je kunt wel inburgeren, maar de identificatie met die gemeenschap die vloeit voort uit samenwerkingsverbanden. Dus het lijkt mij dan voor de hand te liggen dat je in zo'n stad, en zeker met die groep waar wij het over hebben, een idee als vakmanschap bijvoorbeeld weer introduceert. En laat zien dat Rotterdam niet alleen dat is een arbeidersstad geweest, dat is verdwenen. Het is natuurlijk een cultuurstad op dit moment met creative industries die helemaal opgewaardeerd wordt. Maar er zit een tussenlaag in die we helemaal vergeten zijn en dat is de vakman. Ja. En als wij dus hier een museum gaan bouwen met z'n allen, dat is hartstikke leuk. Maar dan ligt het museum een jaar stil omdat we geen metselaars en geen vaklieden kunnen krijgen. Dat moet uit Engeland komen. Dus waarom zouden wij niet ons als een gewezen arbeidersstad met een enorme dikke middenlaag, die bovendien nog groter zou worden, ons niet gaan richten op die vakmanstad? En dat betekent dus dat je met het midden- en kleinbedrijf, maar ook met zeg maar, de herstructurering van de wijken en zeg maar, de inzet van de brede school, dat hele pakket en met opbouwwerkers, zul je iets moeten verzinnen waardoor er een continuïteit ontstaat voor jongeren die opgeleid worden als vakman. En die uiteindelijk door kunnen stromen naar die samenleving. Dat betekent dat een midden- en kleinbedrijf daar stageprojecten moet gaan ontwikkelen. Waardoor die gasten op een gegeven moment gewoon werken met Nederlanders en met andere allochtonen in die wijk. En zich identificeren met dat werk. En dus op de een of andere manier ligt daar een economisch probleem. Wat ook economisch opgelost moet worden infrastructureel. Dus dit zou een inzet zijn om te laten zien dat je op dat basisniveau, op de belangrijkste schaal waar dit probleem zich voordoet, namelijk in die wijk en in die openbare ruimte, dat je dat door andere zaken te faciliteren en door je inzicht in waar uiteindelijk deze jongens en meisjes terecht moeten komen, als dat inzicht, dat zal gebaseerd moeten zijn op een visie. En die visie is het niet. Er is een vacuüm, een middenvacuüm. En dat, je ziet het ook al bij modale gezinnen die ook eigenlijk heel moeilijk rond kunnen komen. Er is een middengebied wat braak ligt en waar eigenlijk het probleem ligt. En dat geldt zowel voor Nederlanders als voor allochtonen volgens mij. Dus en daar zou ik liever op inzetten. En in die, zeg maar, in die slipstream van die ontwikkeling denk je dat je heel veel meetrekt wat nu onder het kopje integratieproblemen zeg maar, naar voren komt.
Ja. En jij bepleit dus eigenlijk een verandering van het VMBO-onderwijs?
Ik denk dat het een misgreep was om de MAVO en de ambachtsschool zeg maar, bij elkaar te gooien. En een soort brede school daarvan te maken waar iedereen dan op allerlei manieren aan zijn trek kon komen. Dat is gewoon fout gelopen. Dus daar moet je gewoon niet in veranderen. Ja. Zo simpel is het gewoon. Maar het heeft ook te maken met dat die hele school een bepaalde inbedding heeft in die samenleving. En die samenleving ook veranderd is. Met het effect dat kinderen gewoon echt heel de dag bezig zijn met of hun agenda vol te plannen. Omdat ze rondgepompt moeten worden recreatief en pedagogisch. Of aan de andere kant zeg maar aan hun lot overgelaten worden. En dan zijn kinderen die niet ontbijten, wat natuurlijk absurd is. Ik bedoel, en nu binnen die brede school wordt dat natuurlijk opgevangen. Dat krijgt een soort gezinsvervangende functie. En als dat moet, dan moet dat inderdaad. Ja, dan moet je het gezin, in de jeugdzorg, daar is dat gezin, wordt ook langzaam zeg maar uitgehold als laatste toetssteen van al het handelen. En als je kijkt naar, als je de statistieken bekijkt ten aanzien van de gezinnen en de gescheiden gezinnen en de eenoude gezinnen, dan zie je ook dat daar langzaam toch wel een tendens is die neigt naar een minder vertrouwen in het kerngezin. Dat is ook een tijdje bezig, maar dat begint nu langzaam, ook onder invloed van deze ontwikkelingen, begint dat toch wel langzaam rigoureuze vorm aan te nemen. Dus dan moet je andere structuren scheppen waardoor die kinderen opgevangen kunnen worden en toch op een vrij samenhangende manier hun dag doorkomen.
Dat is ook weer een verandering van openbare ruimte, hè?
Ja, dat is natuurlijk die openbare ruimte. Die moet opgenomen worden in die andere visie, mm-hmm. Laat het zo zeggen. En daarom is ook opbouwwerk en cultureel werk is ontzettend belangrijk daarbinnen. Om daar te faciliteren of om bepaalde ruimte daarbinnen te scheppen. Maar dat zijn wel, zeg maar, de sectoren die afgebouwd worden. En het blijft een lullig voorbeeld, maar uiteindelijk telkens weer, als je kijkt naar waar problemen zijn met jongeren, dan komt uiteindelijk, is er altijd wel één van die jongeren die zegt van ja, maar ze hebben ons clubhuis gesloten. Of ja, maar we kunnen dat veldje hebben ze daar zo, hebben ze weggehaald, want dan moest een gebouw opkomen. Het blijft een lullig en een plat argument, maar het is wel zo. Als ze nergens naartoe kunnen, dan kunnen ze nergens naartoe. Dus als je dat alleen al faciliteert, dan heb je in ieder geval een soort hangprobleem heb je opgelost, omdat je het hangen binnen gewoon geïnstitutionaliseerd hebt. En dan vervolgens moet je daar een aantal andere zaken op zetten, om dat in een lijn te krijgen, waardoor het zinvol besteden van je tijd voor hun ook een aantrekkelijke optie wordt.
Nou, relateer jij deze hele integratieproblematiek vooral aan de openbare ruimte? Een tijdje geleden heeft Bos een uitzending besteed aan Seukjel Rinpoche, die erg pleit voor de weg naar binnen. Die legt de nadruk helemaal op, hij noemt dat inner disarmament, dus innerlijke ontwapening. Kan jij je daar iets bij voorstellen?
Ja, wel, natuurlijk kan je daar wat bij voorstellen. Ik bedoel, sommige mensen die niet zeg maar in dit soort spirituele termen erover nadenken, die zullen het innerlijke beschaving noemen. Ik bedoel, er zijn vele woorden voor. En dit kun je spiritueel maken. Op dat niveau kun je dan praten over een innerlijke strijd die jij moet strijden. En ook in de islam is de grote jihad in de islam is niet een ander zijn kop eraf hakken, maar de grote jihad is het gevecht wat je met jezelf voert. Dus ook daar is dat niet vreemd. Elke religie, elke spirituele beweging kent een soort verinnerlijk moment waarin die strijd zeg maar eerst gevoerd moet worden voordat dat naar buiten geprojecteerd wordt. Het besef dat die innerlijke strijd fundamenteel is, en daar kun je psychologische theorie onder leggen van dat je op een gegeven moment gaat projecteren en het van je af mapt als het ware, wat je zelf niet aan kan, dat kan. Natuurlijk kan dat. Mm-hmm. Maar je kunt op verschillende manieren kun je daar zeg maar over praten. Ik zag laatst een mooie film, een mooie documentaire die gemaakt is over de familie van de Geest. Dat is die judo-familie. Dan zie je op een gegeven moment die oudste zoon Dennis van de Geest, dat geloof ik, die dan voor het wereldkampioenschap. En dan zie je hoe dat trainen in feite met judo of welke budo-sport dan ook. Dat is uiteindelijk, ook deze jongens zeggen, uiteindelijk ga je zo diep dat je komt bij angst en bij allerlei dingen bij jezelf, waar je niet meer omheen kunt. Nou goed, ja, oké, wie bereikt dat punt? Wie is bereid in zijn dagelijks leven zo'n strijd met zichzelf aan te gaan? Deze jongens doen dat op topsportniveau. Bereiken dat punt zonder dat ze daar systematisch naar op weg zijn. Maar die erkennen dat punt op een gegeven moment. Want dan staan ze gewoon, dan komen ze lijnrecht tegen je hoofd staan. Dus je vecht altijd met jezelf, nooit met je tegenstander. Dus dat is één manier, dat is op sportief niveau. Dat is de reden van mij inderdaad om ook te zeggen, nou als we het hebben over innerlijke herbewapening, begin dan lekker vroeg. Dat is dat idee van boeden op de basisschool. Laat ze maar geen judo op de basisschool. Op dit moment is de gymles is echt in het geding. Hè, want gymles dat wordt niet meer betaald. Dus moet het door de gewoon onderwijs gedaan worden die het niet kunnen. Dus is het een zootje. Kun je net zo goed afschaffen. Dus binnen die ruimte zou je na kunnen gaan denken over een verbond. Ook op dat wijkniveau. Waarbij dus sportscholen ook een bepaalde duit in het zakje doen.
Om agressie te kanaliseren?
Ja, dat kun je zeggen. Maar je kunt ook zeggen om de innerlijke herbewapeningspotenties van kinderen al in een vroeg stadium aan te raken. En je kunt ook zeggen dat dat een kanalisatie van geweld is. Ja, dat is ook een bepaalde kanalisatie van geweld. Maar bij andere kinderen, ik denk dat karate ligt moeilijk. Ik denk dat je ook altijd met judo en met aikido zo moet werken. Maar het moet ook iets zijn wat kinderen in staat stelt om te leren omgaan met het geweld wat in hen zelf zit. En dan moet je daarmee geconfronteerd worden. En er is niets beters dan een gevecht op korte afstand, zullen we maar zeggen. Zo dicht mogelijk. Dus morele herbewapening is ook zo'n term natuurlijk. Een innerlijke beschaving is zo'n term. En bedoel, in het boeddhistische perspectief kun je dat nog verder doortrekken. En ik zeg al, in de islam is de grote jihad is ook zo'n beweging. Dus dat is een bekend fenomeen en daar moet je ook aan appelleren, denk ik.
Maar ligt daar eigenlijk de oplossing?
Nee, de oplossing ligt nergens. Daar geloof ik helemaal niks van. Nou, maar daar ligt natuurlijk niet de oplossing. Er is geen oplossing. Wij leven voortdurend die oplossing door hem op de een of andere manier gestalte te geven. En dat doe je altijd weer in interactie met anderen, waardoor er weer iets tussen komt, waardoor die oplossing net niet genoeg is. Dus waarom moet je over oplossingen praten? Het gaat erom dat er een vorm ontstaat waarin op de een of andere manier het mogelijk wordt om met een zekere distantie tot anderen je toch met anderen verbonden te voelen. Ja, dat is een rare dynamiek. Maar wij moeten niet denken dat integreren betekent dat wij ons helemaal dan ineens leuk ervaren in de omgeving van andere mensen. Dat is natuurlijk een strijd die blijft gaan. Dat is niet iets wat ook op een gegeven moment afgelopen is. Dan zal niet iemand zeggen, ja, de integratie is afgelopen, handtekening, klaar. Zo, dat is afgelopen. Dan heet het weer wat anders, dan is het geen integratie. Dan krijgt het weer een andere naam. Maar ik ken geen enkele samenleving, nog een historisch tijdperk, waarin dat opgelost was. Er is geen oplossing.
U hoorde Henk Oosterling in gesprek met Jacqueline Oskamp. Wim Keil en Jan Geiteman zijn de oprichters en directeuren van de stichting Chu Shin. In het Japans betekent dat uit het midden van het hart. Vanuit hun persoonlijke achtergrond, Wim is boer en karateleraar, Jan voormalig straathoekwerker, hebben ze een eigenzinnige methode ontwikkeld voor weerbaarheidstraining en agressieregulatie. Daarbij wordt agressie niet gemeden, maar juist opgezocht. Ton Maas reisde af naar het landgoed Zwalenburg, gelegen tussen het Harde en Elburg.
Wim en Jan, we zitten in de boerderij hier. Dit is een van jullie werkplekken. En wat jullie doen, dat is het opvangen van mensen die de weg kwijt zijn, in overdrachtelijke zin. En ik heb gelezen dat jullie heel veel werken met agressie en agressiehantering. En dat het bijzondere van jullie aanpak is dat jullie desnoods met de jongeren op de vuist gaan.
Ja, we gaan met mensen vechten. En we proberen ze met dat vechten bij de emotie te brengen. En vanuit het brengen bij emotie kom je dus bij pijngebied. En bij het komen in pijngebied kun je dus gaan opruimen. Dan komt het daarop neer.
Dat klinkt paradoxaal, hè? Dat je dus zeg maar geweld aanpakt met geweld eigenlijk.
Wat vooral voor ons heel belangrijk is, dat je erachter komt dat als je alleen maar met mensen gaat praten, dat je dan eigenlijk niet uitkomt waar je wezen moet en waar je moet zijn. En dat gebeurt met het bij emotie brengen wel. En dat is niet altijd met vechten, dat kan ook met vechtachtige situaties zijn. Het kan ook met conflictachtige situaties opzoeken in de les zijn. Jan is er nogal goed in. Iemand een beetje prikkelen, waardoor die eigenlijk toch een beetje op de kast komt. Nou, en dan nog een schepje erbovenop in het fysieke gebeuren, qua oefenstof of qua aanleerstof. En dan, ja, dan heb je hem al snel waar je wezen wilt.
Ik vind die paradoxaal, hoor, trouwens. Dat we mensen bij een agressie brengen door het op te wekken. Dat is paradoxaal geworden, omdat we met z'n allen in de laatste 100 jaar een bepaalde manier van denken hebben aangeleerd. Maar als je nou naar de middeleeuwen kijkt, toen Columbus op weg naar Amerika was, toen was Amerika nog niet eens Amerika, maar toen zeiden ze, als de visserij of de zeevaart, als je het ver vaart, dan val je van de aarde af. Want die is plat, dus niemand ging verder dan een bepaald gebied. Wij hebben onze laatste 50 jaar wijsgemaakt dat je niet te ver moet varen, want dan val je ook van de aarde af. Maar de aarde bleek gewoon rond te zijn. Dus als wij onszelf aanpraten dat agressie alleen maar te behandelen is met gesprekjes en sociale vaardigheidstrainingen, dan ga je eigenlijk mee in een hele rare manier van denken. Terwijl wij geloven, agressie is gewoon een normale emotie. Gewoon een basisgevoel. Alleen dat hebben we allemaal weggestopt. En als je iets aan wil leren, dus zeg maar je wil je gedrag aanleren, dan moet je eerst iets afleren.
In feite is dat wegstoppen is het probleem.
Ja, je moet het wegstoppen van je gevoel moet je gewoon afleren. Dat moet je gewoon uit de kelder halen. Het gevoel hoort bij jou. Een stukje agressie is een stukje van je persoonlijkheid wat er gewoon bij hoort. Alleen waarop mensen het gebruiken natuurlijk, dan krijg je allerlei vormen van geweld. Maar we hebben het niet over geweld, hè? We hebben het over agressie. Mm-hmm. Veel mensen denken dat wij geweld prediken. Dat is heel wat anders. Dat is een vorm van agressie die niet, gewoon voor mijn gevoel niet verwerkt is. Maar wij gaan wel het gebied binnen waar mensen dan eigenlijk een beetje mee stoppen. Dat is gewoon het gebied van de agressie zelf. Dat is niet paradoxaal hoor. Mm-hmm. Dat is gewoon logisch denken.
Maar het is niet een aanpak die door heel veel mensen wordt gedeeld.
Ik ben samen met Wim 16 jaar geleden begonnen. Ik was straatopwerker onder randgroep jongeren. En toen zei ik wil Budo gaan gebruiken. Nou, toen liep iedereen te roepen dat het verschrikkelijk dom, fout en dat kon helemaal niet. Nou, de laatste 5-6 jaar vliegen de Budo en agressietrainingen helemaal als paddenstoelen uit de grond. Maar dat vind ik ook eigenlijk een beetje een slappe aftreksel wat wij doen. Maar dat het niet gewoon is. Ik denk, ja, ik vind juist dat het niet gewoon is. Misschien ook het unieke wel. Ik hoef niet mee te gaan met de hele meerderheid in Nederland die alles maar gewoon vindt wat ik niet gewoon vind.
Hoe passen jullie in dat totale veld van de hulpverlening?
Nou, het wordt steeds beter. Het heeft wel even geduurd. Komt ook omdat je voor hun eigenlijk niet te traceren bent, niet te plaatsen bent. Maar ja, gewoon stug blijven doorwerken. Goed aangeven wat je doet en hoe je dat doet. En ja, dan komen de resultaten vanzelf wel de hoek om.
Een symbool van de stichting is de kooikarper. En de kooikarper die staat natuurlijk symbool voor tegen de stroom inzwemmen. En wat wij dan met tegen de stroom inzwemmen bedoelen is niet dat we altijd het conflict opzoeken. Maar wij gaan niet mee met het begrip mijn vak is hulpverlener. Want hulpverlener als vak bestaat helemaal niet. Als je hulpverlener bent als beroep, dan is het enige wat je doet is aan iemand zijn horloge vragen om de raad te gaan vertellen hoe laat het is. Vroeger was een hulpverlener een dominee of een priester of een legerdes heilsoldaat. Die stonden voor hun werk uit hun eigen beleving. En zo zijn wij ook begonnen. Ik geloof gewoon dat je vanuit je eigen beleving iets geleerd hebt en dan kan je mensen mee ondersteunen. Maar als jij het als vak gaat zien, ja, dan word je gewoon een autistische denker, noem ik dat altijd maar. Dus wat Wim zegt is wel waar. We worden steeds beter geaccepteerd, maar het is ook een risico.
Jawel, maar als je zou jullie opstellingen, jullie werkwijze ook kunnen opvatten als een soort kritiek op het hele idee van de professionalisering van de hulpverlening.
Ja, Ja, dat is het ook. Het is geen kritiek, het is alleen, ik ga er niet in mee. Ik vind als al die mensen die zo het best integer met hun werk omgaan en hun beroep. Maar ik geloof niet dat je van 8 tot 5 hulpverlener kan zijn en daarna zeggen, nu heb ik een privéleven. Dat is mij nooit gelukt. Ik ben statelijk werker en ik woon waar ik werk. Terwijl dat voor de professionele hulpverlening is dat idioot. Dat mag helemaal niet. En ik doe het bewust. En Wim woont trouwens in zijn werk. Deze boerderij is ook zijn woonhuis. Ik denk, ja, dan ga je toch tegen alles in.
Maar is nou het werken met vechtsporten, is dat op al die problematiek van toepassing? Of doe je dat alleen waar het relevant is?
Ja. Ja, het is natuurlijk niet altijd van toepassing. Als ik heb 3 werkdagen hier op de boerderij. En er zijn mensen die wij begeleiden. En daar gaan we nooit mee de mat op. Dus dat is, nee. Het is eigenlijk wat echt met agressie te maken heeft, als dader of als slachtoffer. Daarbij gebruik je heel veel het budo gebeuren.
Maar jullie zijn wel vanuit vechtsport op deze werkwijze gekomen.
Nou,
dus het kruisbestuiving.
Ja.
Wim is budo-leraar en ik geloof echt dat je, als je een goede budo-leraar hebt, dan heb je een natuurlijke ordening in je programma's. Budo heeft best natuurlijk regels, het staat vast, het is al duizenden jaren ontwikkeld, dus het is ook niet elke 5 jaar anders. Dus je krijgt een natuurlijke hiërarchie. En ik ben statelijk werker. Van oorsprong. En mijn klanten waren vaak heel erg onbegrensd, heel erg chaotisch. Dus dan kan je budo heel goed gebruiken, ook op andere levensterreinen, om mensen wat ordening aan te reiken die ze normaal niet zouden accepteren. Als ik gewoon, als Jan Geiteman zegt, joh, wil je naar me luisteren, tegen een jongere van 18, 19 op straat leeft, zegt hij lazer op vent. Doe jij een brandschoen aan, of zet je er een budo-leraar voor, dan is het toch een heel andere impact. Dus je krijgt een natuurlijke ordening.
Hoe moet het nou verder? De problemen worden in feite, maatschappelijke problemen worden steeds groter. Je zegt zelf, die groep van mensen die door de reguliere hulpverlening niet kunnen worden geholpen adequaat, die wordt steeds groter. Mm-hmm. Jullie zijn met z'n tweeën en waarschijnlijk nog een paar mensen. Mm-hmm. Maar dat zal tekort gaan schieten.
Ja, maar je kunt niet meer als werken. Dus, en wie weet, ook aan de hand van dit programma, zijn er toch nog ergens in Nederland mensen die zich aangetrokken voelen tot dit concept. Ja. Wij zijn wel op zoek naar mensen die kennis hebben van vechtsporten en affiniteit hebben met hulpverlening. Of andersom, mensen die kennis hebben van, noem het maar, hulpverlening en die affiniteit hebben met vechtsport. En die zeggen, wij willen iets meer als van 9 tot 5 en wij willen er ook iets meer met een stukje bezieling mee bezig zijn. Nou, die worden van harte uitgenodigd om eens een keer te komen praten.
Kijk, eerst was ik heel erg druk met, goh, we moeten erkend worden. Mm-hmm. Mensen moeten ons niet als Pinocchio zien, maar als echte hulpverleners. Nou, dat hebben we wel bereikt. Toen dacht ik, de subsidies moeten gaan lopen. Maar ja, dat is ook, ja, dat is, ik denk, het grootste probleem is nu inderdaad dat wij misschien toch met ons tweeën 6 jaar lang dit ontwikkeld hebben. En we hebben er best wel een heel stuk ervaring in. We hebben nu 1 trainer die ook al 4 jaar meeloopt. Die zegt na 4 jaar, nu snap ik een beetje wat jullie doen. En ik denk, ja, maar ik zou het best wel fijn vinden als een paar mensen zouden zeggen, goh, dit vinden we echt interessant. Niet omdat wij zo leuk zijn, maar meer de methodiek wat verder uitgebouwd zou worden. Maar dan krijg je wel, dat je wel mensen moet hebben, inderdaad, wie moet zeggen, die moeten wel een beetje staan voor hun zaak. Je moet niet gaan lopen mimelen na een week als je niet bevalt. Je moet hier wel wat tijd in willen stoppen. Dit kost je wel toch een paar jaar van je leven. Dat mis ik wel eens in mensen, dat de echte motivatie om dingen te willen leren, als het verder dan een week gaat.
Maar ik kan me voorstellen dat jullie werk in feite ook een soort intrinsieke voldoening geeft.
Voor ons wel, ja, heel duidelijk. Als ik kijk, we zijn nu 16 jaar bezig, waarvan een aantal jaren nu ook vanuit een stichting, met een oprichtingsakte, ingeschreven Kamer van Koophandel. We zijn toegevoegd aan een lijst van ideële instellingen. Nou, dat zijn er niet zoveel in Nederland. En we hebben ook heel lang gewoon voor niks gewerkt. En dan zeiden we, ja, wat we dan aan trainingen verzorgen aan grote organisaties, daar vragen we geld voor. En dat geld gebruiken we dan om de individuele trajecten te kunnen doen. En op dit moment is het zo dat we voor eigenlijk alles wat we doen wel een luttel bedrag vragen, tenminste de individuele trajecten. En dat gaat allemaal in de pot van de stichting. En daarvanuit worden er weer trajecten gefinancierd voor mensen. We hebben een aantal caravans waar we mensen die op dat moment woningnood hebben in kunnen plaatsen. Ja, zo proberen we dat allemaal toch een beetje rond te breien. En ja, de ene keer staat er wat geld op de rekening, de andere keer wat minder. Maar we proberen het vol te houden.
U hoorde Wim Keil en Jan Geiterman van de stichting Chu Xin. Meer informatie over hun werk is te vinden op www.boeddhistischeomroep.nl. En kijkt u dan bij de pagina over het radioprogramma van vandaag. Erik is een van de oudste cliënten van Wim en Jan. Op zijn 19e kwam hij als militair terecht in Libanon, waar hij getraumatiseerd raakte door het oorlogsgeweld. Terug in Nederland miste hij aansluiting en belandde uiteindelijk in de drugswereld. Ton Maas praat met hem.
Erik, hoe lang geleden ben jij met Wim en Jan in aanraking gekomen?
Dat zal geweest zijn een jaar of 7 geleden. Kwam ik bij het CAD, waar ik in het methadonprogramma zat. Daar kwam Jan op een gegeven moment werken in het huiskamerproject. En een grote, imposante vent die eigenlijk op een hele onorthodoxe manier met mensen omging. Heel echt was in mijn, zoals ik dat ervaarde. Nou ja, al pratende kwam ik met Jan in aanraking. En die nodigde mij een keer uit om bij hem thuis te komen. Hij zei, we moeten het alleen zo doen. Ik ben professioneel hulpverlener. Dat betekent dat ik na werktijd geen contact met jou mag hebben. Dus jij moet straks 400 meter buiten het gebouw op mij wachten. En dan pik ik jou op en dan gaan we samen naar Elburg, waar Jan destijds woonde. Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb toen de eerste keer, geloof ik, een nacht bij Jan gelogeerd. Daar hebben we heel veel gepraat. Jan heeft over zijn verleden verteld, waarin hij ook met drugs in aanraking was geweest. En ja, het klikte al snel, omdat ik... Jan was gewoon heel oprecht, heel eerlijk. Vertelde veel over zijn eigen problematiek. Jan was vriend van Wim. En op een gegeven moment kwam ik met een vraag naar Jan toe van... ik zou eigenlijk wel wat willen doen overdag. Hè? Want ik had overdag eigenlijk niks te doen toen. Dus toen zei hij van, nou, ik heb een vriend die heeft een boerderij. En ik zal eens vragen of die jou kan gebruiken. Nou, op een gegeven moment kreeg ik het groene licht. En nou, toen kwam ik hier bij Wim op de boerderij en... Ja, die had toch een beetje eenzelfde insteek als Jan. Iemand die niet gelijk een stempel zet op het feit dat je verslaafd bent. En nou ja, heel normaal tegen mij deed. En ja, ik voelde mij hier al vrij snel thuis. In het begin kwam ik geloof ik 2 keer in de week. En dat hebben we steeds verder uitgebouwd. En op een gegeven moment, ja, ik was hier eigenlijk kind aan huis.
En dat had gewoon de status dat je hier gewoon kwam om iets te doen op de boerderij. Je was niet officieel cliënt of zo hier.
Nee, in die tijd was Wim ook nog niet zo sterk echt met cliënten bezig. Dus ik kwam hier gewoon als een soort boerenknecht. En ik deed allerlei werkzaamheden, heel veel met hem samen. In die tijd waren er ook nog niet zoveel mensen op de boerderij. Dus dan gingen we gewoon samen op pad. Allerlei werkzaamheden die op zo'n boerderij gebeuren, zeg maar.
En hoe kreeg je in de gaten dat je er wat aan had?
Het eerste wat ik merkte was dat ik gewoon een dagelijkse structuur had. Dus 's morgens het bed uit moest om te gaan werken. En als ik dan 's avonds thuis kwam, dan voelde ik echt een stuk voldoening. He, ik had een zinvolle daginvulling. Ik voelde me niet meer nutteloos. Ja, ik werd hier geaccepteerd als mens. Nou ja, dat was eigenlijk in het begin mijn drijfveer ook steeds om terug te blijven komen. Wat ik later heb gemerkt, en dat kwam natuurlijk ook door gesprekken met Wim. Het feit dat het vertrouwen tussen ons steeds meer ging groeien. Nou, dat Wim op een gegeven moment een week weg wilde en dat hij aan mij vroeg, in de tijd dat ik eigenlijk nog heel verslaafd was, of ik niet een week op de boerderij wilde passen. Nou, daar heb ik echt even van zitten janken, omdat ik altijd gewend was, vanuit een bepaald wantrouwen werd er met mij omgegaan en Nu was er iemand die gewoon mij vertrouwen schonk. Mm-hmm. En het aandurfde om een week lang de boerderij aan mij over te laten. En ik heb daar ook toen op ja op gezegd. En nou, dat is heel goed gegaan.
Klinkt ook als een soort keerpunt, hè, in je eigen leven.
Ja, het feit dat ik merkte dat er mensen waren, en dat heb ik tot die tijd, heb ik wel eens meer meegemaakt, maar toch heel weinig, die achter de verslaafde ook nog de mens zagen met al zijn problemen en waardoor iemand gebruikt. Ja.
Wat doen Wim en Jan nou wat andere hulpverleners niet doen of niet kunnen?
Ik vind, ze gaan ten eerste niet met mij om als zijnde een cliënt. Ik ben gewoon Erik voor hun. Ik word gewoon als mens behandeld, niet als cliënt. Ze gaan heel streed met mij om. En dat betekent dat ze soms ook tegen mij vloeken. Ik voel me echt een soort vriendschap is er eigenlijk, maar binnen die vriendschap zijn er natuurlijk voor mij wel leerdoelen, omdat ik verslaafd ben. Maar de basis is gewoon dat er wederzijdse acceptatie, begrip is en een stuk, noem het maar liefde, vriendschap.
Maar daarin is niet alles roze geur en maneschijn.
Nee, zeker niet. Ik kan de keer niet tellen dat ik door Wim en Jan ben uitgevoeterd omdat ik weer eens een stommiteit uithaalde. Maar na het uitgevoeter gingen we wel gewoon verder. En de basis die was er gewoon van, je bent Erik, je hebt een aantal dingen in je leven meegemaakt waardoor je ontspoord bent. We accepteren je. Maar er zijn wel dingen, ja, die veranderd moeten worden. En daar gaan we samen aan werken.
Kan iedereen hier nou terecht of zijn er ook gevallen waarvan ze zeggen van die moeten we niet?
Nou, dat is moeilijk voor mij om te zeggen, maar ik kan wel vertellen dat ik in die 7 jaar mensen met de meest verschillende pluimage heb ontdekt. En dat waren mensen die super agressief waren, waar de normale hulpverlener niet mee durfde in zee te gaan. Tot meisjes die de meest verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt. Ik kan me herinneren dat er meisjes uit het Loverboy-circuit, die echt moesten onderduiken hier. Maar wat dat betreft zijn Wim en Jan wel zo dat ze nergens voor terugdeinzen. En dat, dat vind ik iets heel moois, ja.
Ja, het is hier niet van 9 tot 5, hè?
Nee. Dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Want zomers in de hoortijd betekent dat ook dat je soms tot 9, 10 uur 's avonds aan het werk bent.
Ja.
Maar als ik midden in de nacht een nachtmerrie heb en ik moet Wim of Jan spreken, dan is die mogelijkheid er ook. Dus het is een wisselwerking eigenlijk. Ja.
Als je nou in een paar woorden zou moeten uitleggen wat het nou is dat je hier geleerd hebt, wat je daarvoor in je leven niet had ontdekt of wat niemand je ooit verteld had, of wat zou dat dan zijn?
Dat ik heel veel zelfwaarde heb teruggekregen. Ik wil in het heel in het kort wel vertellen waar dat mee te maken heeft gehad. Ik ben als kind seksueel misbruikt. En ik heb me daarna altijd daar heel schuldig om gevoeld. Dat is natuurlijk niet rationeel, maar ik heb me daar heel vies over gevoeld. Ik had dus een heel negatief zelfbeeld. En nou, dat is in de tijd dat ik met Wim en Jan heb gewerkt, is dat enorm groter geworden. Ik accepteer mezelf zoals ik ben, met al mijn grillige kanten en mijn goede kanten. Dat wil niet zeggen dat ik geen dips meer heb, maar dat is een van de dingen die ik heb geleerd. Verder heb ik heel erg geleerd om met mijn eigen agressie om te gaan. Want ik heb natuurlijk een hele tijd echt moeten overleven. Omdat ik ook op straat heb geleefd. En nou ja, dat is een leven waarin je nou ja, toch heel erg van je af moet bijten vaak. Het is een hele harde wereld op straat. Dus omgaan met mijn eigen agressie en omgaan met agressie van anderen. Om daar niet gelijk bovenop te duiken. Een stukje weerbaarheid heb ik hier geleerd. Ja, een heel scala aan dingen eigenlijk. Leren melken heb ik hier ook nog.
U hoorde Erik in gesprek met Ton Maas. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazaal, Jacqueline Oskamp en Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen en Ronald Niehaus. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Ons kantoor is tijdens de komende feestdagen gesloten. U kunt dus niet bellen. Aanstaande zondagmiddag om 1 uur bij De Bos op Nederland 1 de speelfilm Kundun van de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese, gebaseerd op het levensverhaal van de huidige Dalai Lama. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar een themaprogramma over geboorte, hergeboorte en wedergeboorte. Daarin in gesprek met Paul van der Velde over de verschillende manieren waarop binnen het boeddhisme tegen reïncarnatie wordt aangekeken. En verder Paula de Wijs van het Maitreya Instituut, die vertelt over de reïncarnatie van haar eigen leraar. Graag tot dan.
Het is 5 uur.